Studios.
Tiny Studio.
Welkom bij de special Napoleon versus Hitler.
Beste luisteraar, en welkom bij een nieuwe special aflevering van Vroeger Was Het Beter.
Yes.
En het is echt wel een heel speciaal, hè, Niels?
Een special met een speciale gast, een heus expert op vlak van geschiedschrijving. Heeft ook heel veel geschreven over het onderwerp van de podcast, Johan Op de Beek.
Johan Op de Beek, inderdaad. Wij hebben met hem kunnen videochatten over het onderwerp Napoleon.
Yes.
En de bedoeling dat we hem gingen uitnodigen was de uitspraak van Ridley Scott voor zijn nieuwe Napoleon-film.
En hij legde daar eigenlijk een vergelijking tussen Napoleon en Adolf Hitler. Wat dat, voor zij die iets weten van geschiedenis, een behoorlijk straffe vergelijking is. En, want we weten allemaal, kennen allemaal ongeveer wel een beetje de bagage dat de naam Hitler draagt.
Inderdaad. Ja,
en om die dan te vergelijken met Napoleon, ook wel eens een bekend figuur binnen die geschiedenis, dat is natuurlijk wel iets wat dat je moet kunnen ondersteunen, als je dat zegt.
Ja, inderdaad. Dus wij dachten, wie beter om te vragen dan Johan Op de Beek voor dit onderwerp natuurlijk.
Inderdaad, een heuse Napoleon-expert.
Nu, ik ben zelf heel benieuwd wat we gaan te weten komen. En dan kunnen we direct de aflevering starten, denk ik.
Inderdaad.
Zijn we klaar voor de magische zin, Niels?
Absoluut. Welkom.
Op 3, 2, 1.
Welkom bij Vroeger Was Het Beter.
Samen met u gaan wij op reis door de tijd. Een waar avontuur om een globalere geschiedenis te gaan onderzoeken. Dit allemaal om te ontdekken of het vroeger echt beter was.
We beginnen nu met de hoofdrolspelers. Dat wil zeggen dat we nu de hoofdrolspelers, onder andere Napoleon en Hitler, apart even gaan kort bekijken.
Ja, en Napoleon, dat gaat jij voorstellen?
Dat ga ik voorstellen. En jij gaat,
Hitler is inderdaad voor mij.
Is jouw onderwerp. Na dit deel gaan we dan over naar het interview met Johan Op de Beek. Dus als je wilt doorspoelen naar daar, even goed. Maar als je nog wat extra informatie wilt over de hoofdrolspelers, is dit de uitgelezen kans.
Inderdaad, zeer interessant ook.
En na het interview, kunnen we ook zeker nog aanraden, gaan wij nog nabespreken over ons gesprek.
Ja, in het interview wat dat er besproken is en wat dat we daar eigenlijk hebben uitgehaald.
We beginnen met het dossier Napoleon. Napoleon Bonaparte, die had allerlei bijnamen. Onder andere de kleine Corsicaan. En we kunnen die bijnamen allemaal afleiden van zijn afkomst of van zijn grootte, of zeg ik misschien liever kleinte, want hij was een klein man.
En was dat ook effectief zo? Want ik heb ook eens gehoord dat dat Brits propaganda was.
Ja.
Dat Napoleon bestempeld werd als een klein man.
Ik heb hem natuurlijk niet persoonlijk gekend, maar ik veronderstel dat het een klein man was.
Okay.
Nu, naast zijn bijnamen hebben we natuurlijk ook zijn typische stijl, hand in de jas, op portretten, zijn flamboyante hoeden die hij altijd droeg. Maar naast zijn typische iconische stijl was hij natuurlijk een beroemde Franse legeraanvoerder. Want hij ging namelijk al vanaf zijn 16e in het leger.
Amai, dat is zeer jong.
Dat is inderdaad zeer jong en heeft zich sindsdien ingezet in dat leger en heeft zich opgeworpen tot generaal. En een goede generaal, hè. Nu, hij pleegde een staatsgreep na de Franse Revolutie. Ook een heel belangrijk punt in zijn leven. Hij ging de touwtjes in handen nemen. En hij redde eigenlijk ook daarmee het land dat gedoemd was om in de afgrond te vallen.
Ja.
Want ja, de Franse Revolutie, zoals we wel weten, het was een zware tijd. En ja, hij heeft toch deels de orde uit chaos kunnen halen. Nu, vanaf zijn coup of vanaf zijn staatsgreep heeft hij een heel parcours afgelegd vol hervormingen, oorlogen en verlichting. En jawel, je hoort verlichting, want hij werd naast de kleine Corsicaan de generaal de verlichte despoot genoemd.
Okay,
en voor mensen die niet goed verstaan wat verlicht despotisme wil zeggen, we kunnen dat samenvatten met één zin: alles voor het volk, niet door het volk. Wat dus zoveel wil zeggen als: het belang van het volk werd meer op de voorgrond gezet in deze regeringsvorm. En de leiders, in dit geval Napoleon, die werden beïnvloed door verlichte ideeën. Maar ze bleven wel alleenheerser.
Ja, dus geen inspraak van het volk over wat het volk eigenlijk
inderdaad, ze gingen wel alles zelf beslissen. En het begrip alleenheerser nam Napoleon wel heel serieus. Want hij ging zichzelf tot keizer kronen.
Ja.
Een generaal was niet genoeg, een koning was niet genoeg. Misschien zelfs een keizer niet, maar hij moest het maar doen met keizer dan uiteindelijk. Maar hij heeft zichzelf tot keizer gekroond. Nu, naast zijn keizerschap was hij natuurlijk ook een groot politiek hervormer. Onder andere heeft hij de Code Napoleon, hè Niels, de Code Napoleon opgericht. Een soort wetboek waar hij een vernieuwde versie van rechtspraak en recht ging samenstellen. Hij ging onder andere maten en gewichten vaststellen onder één bepaalde noemer. Hij ging achternamen registreren enzovoort. Met andere woorden, ordo ab chao. Orde uit chaos, beter gezegd. Nu, naast zijn politiek hervormerschap was hij natuurlijk ook een enorme tacticus en Niels. Het was iemand die veel oorlogen en veldslagen heeft gewonnen. Hij heeft een hele hoop veldslagen op zijn palmarès staan.
Ja, als je vanaf je 16 in het leger zit.
Ja, dan kan het bijna niet anders dat je zo'n palmarès hebt, natuurlijk. Nu, als we dan echt spreken over het einde van Napoleon, dat eindigt dan ook echt met een oorlog. Hè.
Ja.
Zijn nood naar expansiedrang was te veel, dus hij wou nogmaals een land gaan inpalmen. En dat was deze keer Rusland. Nu, Rusland, die hebben zich niet laten doen.
De geschiedenis wijst uit dat dat toch niet zo'n gemakkelijke plaats is om binnen te vallen en er als overwinnaar uit te komen.
Dus hij is daar uiteindelijk met de staart tussen de benen teruggekomen door onder andere de zware kou, door een tekort aan rantsoenering en enorme verliezen van zijn manschappen natuurlijk. En zo werd hij uiteindelijk verslagen door Engeland in Waterloo. Jawel.
Dat is een naam die we al eerder hebben gehoord.
Inderdaad, Waterloo in België. Dus hij is verslagen in België. En uiteindelijk is hij door de Engelsen verbannen naar het eiland Sint-Helena, waar hij dan uiteindelijk eenzaam gestorven is. Was hij een toonbeeld voor andere leiders in de toekomst? We zullen het zo dadelijk zien in het interview en misschien ook al bij jouw dichtdeeltje, Niels.
Ja, dat zou inderdaad kunnen. Dossier Hitler. Nu, Hitler staat bekend als een van de meest afschuwelijke personen in de menselijke geschiedenis. En ja, we kunnen dat een beetje afmeten aan wat dat die man heeft uitgespookt tijdens zijn leven. Maar dat begon eigenlijk op een redelijk kleine manier. Eigenlijk. Hij is geboren in een klein dorpje in het jaar 1889. Op de grens tussen Oostenrijk en Duitsland. En daar is hij eigenlijk opgevoed. Moeder, vader, enig kind. Zijn vader was een beetje een mishandelaar, om het zo wat te zeggen. Maar die is ook op vroege leeftijd gestorven, dus daar heeft hij eigenlijk niet zo heel lang last van gehad. Ja, dan zijn middelbare schoolcarrière ook redelijk doorsnee is dat niet verlopen, want hij heeft nooit zijn diploma gehaald. Hij was behoorlijk slecht in alle vakken, maar hij was iets meer geïnteresseerd in het vak geschiedenis. Ja, dan is hij eigenlijk uit de middelbare school gestapt en heeft hij dus eigenlijk een tijd lang niks gedaan. Hij heeft dan geprobeerd om schilder te worden. Dat is een verhaal dat ook wel redelijk bekend wordt. Hij is dan afgewezen.
Ze zeggen al dat het een mislukt kunstschilder was.
Ja, inderdaad. En als je naar zijn schilderij kijkt, dat wil ik wel geloven. Hij kan wel beter schilderen als... Enfin, hij kon wel beter schilderen als mij, maar ik zou ze nog altijd geen meesterwerken noemen.
Nee.
Het is ietsjes boven het niveau van een amateur, maar echt in een museum zou ik het toch niet graag zien hangen.
De vraag is, zou hij het zelf in zijn Führermuseum hebben gehangen?
Ik neem aan van wel, aangezien dat de man toch bijzonder veel eigenlof had. Dan komt de Eerste Wereldoorlog, waar Hitler ook in heeft meegevochten. Meegevochten is een groot woord. Hij heeft bijzonder weinig actie gezien. Hij heeft zichzelf vrijwilliger gesteld in het keizerlijk Duits leger. En daar heeft hij bijvoorbeeld meegevochten in de eerste slag bij Ypres. Dus ook op Vlaamse bodem heeft hij gezeten. En dat hij ook gewond is geraakt, granaatschermen in zijn been. En een tijd lang is moeten herstellen daarvan. na de Eerste Wereldoorlog, weten we dat is afgelopen, het verlies van Duitsland en de andere centrale tegenover de geallieerden. En dan komt dat befaamde verdrag van Versailles. Nu, dat verdrag van Versailles dat was bijzonder onpopulair bij vele Duitse burgers. En als reactie daarop, en eigenlijk als reactie op het einde van de oorlog, komen er heel veel van die heel rechts, extreemrechtse, racistische partijen op die dat eigenlijk ja, compleet dat verdrag van Versailles willen omkeren, de schuld steken op minderheidsgroepen, zoals de Joden, waar dat Hitler nogal bekend voor staat dat hij die als schuldig bestempelde. En dan sluit hij zich in het jaar 1919 uit bij de toen genaamde Duitse Arbeidspartij. En van daaruit is zijn politieke carrière eigenlijk al de lucht ingeschoten. Dat begon redelijk traag met het uitbreiden van de partij, daar zelf eigenlijk de leiding in nemen en die omvormen naar zijn hand, waar dat eigenlijk zijn hoofdstandpunten naar boven kwamen, zoals het antisemitisme, haat tegenover minderheidsgroepen, rassen, de raswetenschap dat erachter zat. Dan ook wraak willen nemen op de Fransen en de geallieerden, zijn afkeer van de democratie. En ook een heel belangrijke anticommunisme. Een van de hoofdredenen is waarom dat hij later een beetje de blunder begaat om de Sovjet-Unie binnen te vallen. Dus hij begint die partij eigenlijk om te vormen naar zijn hand. En vanaf het jaar 1922 begint dat eigenlijk echt serieus de lucht in te schieten. Hè. En dan vinden we eigenlijk ook een van de eerste keren dat we Hitler echt naar de macht zien grijpen binnen Duitsland. En dat is de zogenaamde bierkellerputsch. Dat is eigenlijk een kleine uitspraak, normaal gezien een bijeenkomst, dat wat uit de hand is gelopen. Waar dat ze dus eigenlijk een beetje een machtsgreep probeert te maken in Duitsland. Mm-hmm. Nu, die is misgelopen. En Hitler en zijn handlangers zijn opgepakt geweest. Die straf dat hij heeft gekregen, dat was totaal niet serieus. Volgens mij 3 jaar in de cel, of 5 jaar in de cel, die dat hij zelfs nog niet eens volledig heeft uitgezeten. En daar schreef hij ook zijn beruchte boek Mein Kampf. Afschuwelijk boek, zou ik niet aanraden om te lezen. Ik heb het ongenoegen gehad om er een keer door te bladeren.
Nee, en ik heb ook ergens horen vertellen dat als je dat boek koopt, of dat je dat gaat lenen in de BIP om een of andere reden, dat je ook op de lijst van staatsveiligheid komt. Heb ik mij ooit laten vertellen? Of het waar is, weet ik niet.
Ja, maar ik kan dat zelf ook niet bevestigen, maar ik zou het langs de ene kant wel begrijpen. Ik sta dan waarschijnlijk wel op een wachtlijst, want ik ben de quota eens gaan halen in de BIP, omdat je geïnteresseerd was in wat heeft die man nu te zeggen. Niet vanuit, misschien zou hem gelijk kunnen hebben, van wat gaat er in het hoofd van zo'n afgrijzelijk mens om? Ja. En het is echt geen prettig boek om door te bladeren. Dat kan ik al wel zeggen.
Okay. En de oorlog zelf, daar heeft hij ook een aantal gruweldaden verteld?
Ik denk gruweldaad nummer 1, de Holocaust. Ja. Hij heeft het bevel gegeven om zowel de Joodse gemeenschap als minderheidsvolkeren, zoals hij die noemde, gewoon uit te roeien. Het was dan door middel van concentratiekampen, zoals het bekendste, Auschwitz-Birkenau, maar ook werkkampen. Hij heeft ook ongelooflijk veel mensen de dood ingejaagd door gewoon oorlog te blijven voeren. Het begon in 1939 met de invasie van Polen. En uiteindelijk verspreid naar heel Europa, Afrika. Hij heeft in het oosten eigenlijk ook Japan aangestookt. En heeft eigenlijk bijna eigenhandig de hele wereld in een afgrijzelijke oorlog geduwd. Die daar ongelooflijk veel slachtoffers heeft geëist. En het politieke, economische, sociale landschap van vandaag nog altijd.
Ja, die inderdaad, dat wou ik net zeggen, die tot op vandaag een oorlog zijn nadruk legt.
Nadruk, inderdaad. De effecten zijn nog altijd voelbaar.
Maar dus, nu moeten we dat dus in de context plaatsen, dat dus een regisseur van een nieuwe Napoleon-film Napoleon vergelijkt met iemand.
Ja, inderdaad, met Hitler. En bijzonder straf, vind ik.
En nu gaan we eens horen hoe dat Johan Op de Beek, Napoleon-kenner in hart en nieren en geschiedenisliefhebber, wat hij daar eigenlijk van denkt.
Inderdaad. En hier sluiten we dan het dossier van Adolf Hitler af en gaan we over naar het interview.
Het interview met Johan Op de Beek.
Aha, ik denk dat we iemand zien verschijnen. Goedemiddag, meneer Op de Beek.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Hallo, welkom.
Dag, heer.
Hoe maakt u het?
Met ons is het goed, ja.
Ja, alvast ongelooflijk bedankt om dit met ons te willen doen.
Misschien hebben we nog eens even moeten herhalen waarom nu juist. Hè? Dus we bellen in omdat eigenlijk de regisseur Ridley Scott van Napoleon, de nieuwe Napoleon-film, heeft gezegd dat je Napoleon kan vergelijken met Hitler. En wij dachten, daar is meer nuancering nodig en wie anders zouden we kunnen uitnodigen dan Johan Op de Beek. En nu zitten we hier. Bent u gefascineerd door Napoleon? Want u heeft er veel boeken over, veel media.
Oh, kijk, hij is... Er zijn Er zijn duizenden boeken over de man verschenen sinds hij overleden is. Naar het schijnt is hij de tweede meest gegoogelde figuur na Jezus Christus. Ja. Het is gewoon een superinteressante figuur die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de hedendaagse maatschappij voor een stuk. Plus op het privévlak, als persoon, als mens, is ook een bijzonder leven geweest. En met heel veel dramatiek en toch ook wel lessen die je daar kunt uittrekken. Dus ja, als je dat allemaal samen kunt vatten als fascinatie, dat weet ik niet, maar het is gewoon een heel boeiende figuur in onze geschiedenis.
Ja, daar ben ik het mee eens.
Ja, wel ongetwijfeld.
Ja.
Die uitspraak van Ridley Scott, waar hij Napoleon vergelijkt met de grote dictatoren die dat we kennen, zoals Hitler, Stalin en niet Karel de Grote, het was Alexander de Grote. Alexander de Grote. Wat was eigenlijk uw eerste reactie toen dat u dat eigenlijk te horen kreeg?
Maar Alexander de Grote, dat is nu heel lang geleden, maar daar kan ik ook wel wat in komen. Maar Hitler en Stalin, dat is van de pot gerukt. Daar is geen enkele basis van vergelijking, nog qua soort personen en ook niet qua soort beleid. En om het meest, denk ik, overtuigende argument daar meteen op tafel te leggen, de meest gruwelijke nalatenschap die we van Hitler kennen, is natuurlijk de uitroeiing van de Joden met minstens 6 miljoen slachtoffers. In 1808, als het mij goed voorstaat, heeft Napoleon in het kader van zijn gelijkheidsstreven en emancipatiestreven bij wet de Joden in het keizerrijk tot eerste rangsburgers verheven.
Oké.
Ja.
Waar ze eigenlijk een beetje marginale underdogs waren in,
ja,
niet alleen in Frankrijk, in alle Europese landen, heeft hij gezegd, kijk, het zijn mensen als een ander. En die hebben evenveel recht op kansen. En er zijn trouwens een aantal Joden achteraf ook in zijn regering terechtgekomen. Dus een veel straffer tegenargument kunt je
dat is wel waar.
Voor de voeten gooien. Als het over de oorlogen gaat, is dat ook zo. Als hij het daarover heeft, Stalin, dat is dan nog iets anders, maar vooral Hitler natuurlijk. Hitler heeft een erfenis van duisternis nagelaten. Napoleon heeft een erfenis van verlichting letterlijk nagelaten. Het enige waar je enigszins kunt, maar dan moet je er anderen bij betrekken, niet alleen Hitler en Stalin, dat is dat hij in de laatste 4 jaar van zijn bewind redelijk despotisch, om niet te zeggen dictatoriaal, geregeerd heeft. Maar er was in de verste verte geen sprake van concentratiekampen, van politieke gevangenenkampen, van politieke moorden, één uitgezonderd. Dus de vergelijking lijkt mij eerder gemaakt niet om de waarheid te verkopen, maar om cinemakaartjes te verkopen.
Dat gevoel hadden wij ook wel een beetje.
Volledig zonder eigenlijk een beetje historische gronden.
Ik denk dat dat een beetje het Hollywood gehalte is, denk ik dan. Volledig mee eens. Waarom denkt u dat mensen die vergelijking maken? Want ik veronderstel er nog mensen, al dan niet kenners, zijn die de vergelijking maken. Maar waarom denkt u dat mensen dat doen, die vergelijking?
Ja, er zijn twee redenen voor, denk ik. Ten eerste, mensen kennen de geschiedenis niet. Hebben het van horen zeggen. Maar dat is op het niveau van café praten. Dat is toch wel. Dat is gelul, hè? Maar ten tweede is het natuurlijk wel een historiografische geschiedenis die daaraan vooraf gaat. De geschiedenis wordt altijd geschreven in eerste instantie toch door de overwinnaars. En de Engelsen met name hebben altijd een heel sterke aversie gekoesterd in die tijd, ten aanzien van eerst de Franse Revolutie, die natuurlijk vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, dat was absoluut niet wat de Engelsen wilden. De Engelsen wilden een standenmaatschappij. Dat zijn ze voor een stuk nog altijd.
Ja.
Upstairs, downstairs. ik zag onlangs nog een documentaire over Alex Ferguson, de legendarische manager van Manchester United,
ja.
die dat eigenlijk ook zei. Hè? Dus de werkmensen die zijn in Schotland, bij uitbreiding in het Verenigd Koninkrijk, die zijn altijd... men heeft alles gedaan, de elite laag, om die laag te houden. Ja. Om die dom en dwaas en kansloos te houden.
Ja.
Dus dat nieuwe maatschappijbeeld dat daar in Frankrijk ontstond, was natuurlijk helemaal, dat was gevaarlijk. Want stel je maar eens voor dat de Engelse lower classes zeggen van, wij willen dat ook hebben.
Ja.
En dan komt Napoleon, die veel meer doet dan de Franse Revolutie, namelijk hij stabiliseert het land, hij voert het via instellingen, via wetten, via nieuwe geplogenheden, enfin, voert hij ook een aantal van die principes, met name het gelijkheidsprincipe, voert hij ook in de praktijk door. En dat maakt hem nog veel gevaarlijker, omdat hij aantoont, het werkt, het kan. En dus hij wordt daarom echt wel afgeschilderd van in het begin als een, in de propaganda, in de Engelse propaganda, ja. Als een heel goddeloos en minachtenswaardige en foute figuur op alle mogelijke vlakken. En wanneer hij dan verliest uiteindelijk in Waterloo, dan wordt dat de officiële geschiedschrijving. Rondom hem. En dat is eigenlijk de bepalende geworden in de loop van de... Het is eigenlijk pas de laatste... Ja, bij de Fransen heb je daar altijd wel wat tegenwerking gehad, maar het is eigenlijk vooral bij ons. En ik bedoel dus niet Frankrijk en niet Engeland, maar andere meer neutrale landen, dat het pas eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een beetje nuanceerder en wat realistischer is beginnen nadenken en dat interpreteren binnen zijn tijdskader.
Denkt u dat nu de mensen nog een te beperkt beeld hebben van Napoleon?
Ja, maar ik denk dat de mensen in het algemeen een beperkt beeld hebben van alles wat ze zouden moeten weten.
Ja, als leerkracht ja, kunnen we dat ondervinden.
Ja.
We dat?
Ja.
De geschiedenislessen.
Ja. Ja. Je vraagt van in welke eeuw Napoleon zich afspeelt, dat het nog wel eens zou kunnen tegenvallen.
Ja, echt wel. Echt wel. Ja.
Volgende vraagje, of dat, er misschien een beetje een basis ligt, of dat Hitler geïnspireerd zou zijn door Napoleon, of dat daar... misschien eigenlijk een beetje aversie tegen was.
Was Hitler geïnspireerd door inderdaad. Napoleon eigenlijk? Denkt u?
Ja.
Ik ben geen specialist in Hitler. Maar ik heb er wel een paar biografieën over gelezen. Onder meer die van Ian Kershaw, die toch wel een hele goeie is eigenlijk. En ik heb daar niet zo heel veel Napoleon teruggevonden, moet ik zeggen. In Kershaw, de interpretatie. Ook Hitler komt niet aan de enkels van Napoleon. Gewoon als staatsman, als denker, als visionair, als militair al helemaal niet. Het is een feit dat is toch wat de biografen zeggen, dat Hitler geïnspireerd was door, of gefascineerd was door Napoleon. Maar ja, zo zijn er miljoenen mensen op de planeet die dat zien. En zijn er leiders zowel als anderen die daardoor gefascineerd. Maar om dan het rechtstreekse lijntje te gaan trekken...
Nee, dat is inderdaad...
van de pot gerukt. Ja,
daar zijn geen gronden voor.
Dat is van hetzelfde gehalte als zeggen dat Wagner eigenlijk een fascistische componist was.
Ja.
Hitler ervan hield.
Ja.
Jawel,
er is een losse connectie, maar om effectief te zeggen dat er invloed van elkaar, of zware invloed van elkaar is.
Nee. Maar dat komt natuurlijk ook, de verklaring is natuurlijk ook Moskou. Hè? Rusland, wat we vaak onderschatten in de geschiedenis. Rusland is nu, laat weer zijn ware gelaat zien. Maar dat is eigenlijk al heel lang zo. En ook die angst die er leefde bij Hitler, enfin bij de Duitsers in het algemeen, niet alleen Hitler, maar ook hè, de Eerste Wereldoorlog, dat was ook wat er leefde in in West-Europa, niet specifiek Napoleon, maar eigenlijk in West-Europa in de 19e eeuw, in het begin van de 19e eeuw, was dat nog minder geprononceerd, maar het was er wel. Dat was het reusachtige land met zijn nog onontgonnen, maar enorme resources, dat toch wel iets van plan was. Dat voelde je, dat daar een imperialistische drive was. En men was er bang voor. Hè? En dus ja, die oorlogen tegen Rusland, die hebben een reden gehad natuurlijk. Hè? Ja. Dat was van, we moeten misschien eens Rusland gaan innemen. Maar ik zie wel, ik begrijp wel waarom mensen denken, die zijn alle twee naar Rusland getrokken en alle twee mislukt. Dus Hitler is gelijk aan Napoleon.
Veel te simplistisch natuurlijk.
Ja.
Nu, een van de laatste vraagjes. Wat houdt een goede Napoleon-film voor u in? Welke aspecten moeten daarin zitten volgens u van Napoleon?
Alle aspecten die ik in mijn boeken heb.
Dat is waar, ja, dat versta ik. Ja.
Maar een Hollywood-film gaat daar moeilijk in slagen, want dan gaan de mensen de zaal uit. Ja. Cinema is gemaakt om spektakel te brengen. Dus ik denk, ik heb hem nog niet gezien, maar ik verwacht mij aan een zeer spectaculaire oorlogsscènes en romance. Maar ja, ik denk ook niet dat je van zo'n film kan verwachten dat die de code civiel gaat uitleggen en waarom die zo belangrijk was. Nee, en de scheiding van kerk en staat. En waarom het belangrijk was dat er een eenheidsmunt werd gemaakt. En waarom het belangrijk was dat er toen al door Napoleon aan een eengemaakt Europa werd gedacht. En waarom er een nationale bank werd gemaakt en waarom er de kamers van koophandel zijn gecreëerd en waarom er een raad van state is gemaakt waar het de bedoeling was om jonge mensen die geen diploma hadden en die geen hertogstitel hadden toch op te vissen om die het glazen plafond te laten doorbreken van de vorige eeuwen. En ik kan er zo nog wel een aantal opnoemen. Maar dat ga je niet, meneer Ridley Scott, een film over te maken. Ja. Dus dat is denk ik dat een onmogelijke vraag is eigenlijk. Het enige wat ik wel zou verlangen van zo'n film is dat het tenminste geen leugens vertelt.
Ja, liefst hè. Liefst.
Als de film het waarheidsgehalte heeft van zijn uitspraken in de pers,
dan zal het
het ergste. Hè? Dus mogen niet verwachten dat we in zo'n film, en het publiek mag dat ook niet verwachten natuurlijk, dat we in zo'n film, dat we na het bekijken van 2,5 uur Hollywood, dat we weten wat die periode was, waar die vandaan kwam en wat dat voor ons betekent. Maar we mogen wel verwachten dat daar geen, Napoleon is gelijk aan Hitler-achtige... omdat het helemaal goed bekt, dat het dus toch wel een serieuze poging is om de waarheid te benaderen.
Dat hopen wij toch ook, denk ik. Allee, het was al zoiets, bijvoorbeeld niet alleen die uitspraak van Ridley Scott, maar ook bijvoorbeeld dat de mensen daarin Brits-Engels praten in die film. Dat was ook al een argument dat in niet goede aarde is gevallen.
Maar ja, dat is natuurlijk ook weer Hollywood, Engelstalige filmmaker.
Maar weet je, je zegt dat nu, dus een goede opmerking, maar het zou misschien wel eens kunnen om helpen om het publiek meer afstand te laten voelen tussen realiteit en fictie. Want dat zal het natuurlijk. Ja, Napoleon en generaals. Napoleon die sprak om te beginnen zelfs geen Frans. Hè? Die sprak een soort van mengeling van Italiaans en Corsicaans boerendialect en Frans. Je moest daar speciale hogere studies voor gedaan hebben om te begrijpen. Zo. Dus, Joachim Phoenix die daar Engels gaat. Je gaat direct wel ook... Natuurlijk, goede, goed gemaakte filmen, daar twijfel ik niet aan. Dat zal een goed gemaakte film zijn. Na een uur vergeet je dat, hè. Als er een goede Joachim Phoenix is, dan is hij Napoleon natuurlijk.
Ja.
Maar goed, dat is de wereld waarin we leven, jongens. Ja,
ja dat is waar. Dat is waar. Inderdaad. Allerlaatste vraag, en stiekem ook wel mijn favoriete. Het is een beetje off-topic. buiten de film dan, maar moest u nu kunnen terugreizen in de tijd en u zou voor Napoleon staan, welke vraag zou u stellen aan Napoleon? Wat zou u graag van hem willen weten?
Hoe gaan we dit allemaal, onze shit hier allemaal oplossen? Kom tussen beiden, ja. Doe iets.
Ja. Ja. Ja, misschien wel. Misschien hebben we hem nodig.
Ja,
we hebben niet die oorlogen nodig en we hebben niet zijn despotisme nodig. Maar wel zijn... weet je, Napoleon die had een heel mooie uitspraak over de politiek. Hij heeft er veel gedaan, maar een mooie vind ik toch wel. Dus na de Franse Revolutie, die natuurlijk bijzonder radicaal was en radicaal in denken. Maar dat hebben we niet nodig. We hebben een gematigd beleid nodig. Maar wel een beleid dat radicaal wordt uitgevoerd.
Ja. Ja.
En daar zou het misschien wel eens kunnen zitten. Ja. Voor een stuk, hè, de oplossing, of een stuk van de oplossing. Nee, zijn wijsheid zouden we, en zijn daadkracht, en zijn doorzettingsvermogen, en zijn charisma. Mensen hebben behoefte om terug te geloven in iets. Hè. Iets waar je toch van zegt, van, ja, dat ligt nu toch wel de volgende jaren in meegaan. Ja. Die gaat resultaten neerleggen. Maar zonder dan... Ja, het is bijna onmogelijk. En je kunt natuurlijk niet verwachten dat dat beeld van... En de context vooral van twee eeuwen geleden, dat is anders. Maar mijn vraag zou... Als het zou kunnen, quote non, dan zou het zijn... Wat moeten we doen?
Ja. Oké. Okay. Right. Dus als ik het zou kunnen samenvatten... De stelling van Ridley Scott. Totaal van de pot gerukt.
Geen historische basis.
En... Als laatste noot, we hebben Napoleon misschien toch wel nodig in onze huidige tijd.
Zo ver zou ik nu ook weer niet willen gaan. Dat heb ik nu ook niet gezegd. Maar ik denk dat we vooral nood hebben. Want de dingen waar wij nu van genieten, men lijkt dat al van vanzelfsprekendheid te zien. De vrijheid, dat is niet de verdienste van Napoleon, maar de gelijkheid zeker wel. En in elk geval is het poneren van die begrippen, van de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen van de Franse Revolutie, ja, dat is wel het beton waar wij allemaal op staan vandaag. En je moet naar je journalen opendraaien om te beseffen, hopelijk, dat driekwart van de mensen op onze planeet dat niet hebben. Ja. En het is wel nuttig dat we, belangrijk dat we weten waar we vandaan komen.
Ja.
Wat we hebben gekregen van onze voorgangers en hoe gemakkelijk dat eigenlijk ook weer weg kan getoond worden. Dus dat lijkt mij, maar ook dat vrees ik dat meneer Ridley Scott zijn aan.
Nee, dat is iets wat het best in het onderwijs kan aangepakt worden.
Dat is inderdaad iets voor jullie, ja.
Ik vond dat eigenlijk een heel mooie uitspraak dat u net deed, want... Zo voel ik, en ik denk toch jij, Niels, over het geschiedenisonderwijs, dat we inderdaad met die boodschap moeten eigenlijk... Dat we zo moeten gaan lesgeven.
Wel. Ja, dat is hard, want ik heb zelf, maar dat is heel lang geleden, nooit geschiedenis gekregen op een manier die dat deed, of wat we nu hebben besproken. En dat was jammer, want... Ja, het is wel belangrijk om te weten dat er Merovingers zijn geweest, maar het is toch misschien nog belangrijker om te weten dat België, hoe België is ontstaan. En dat niet zo vanzelfsprekend een koninkrijk werd. Dat het eerst een republiek was die men wilde maken en waarom, tot wat dat aanleiding heeft gegeven en zo verder. Ziet je, maar dat staat niet in het programma, hè?
Nee, inderdaad.
Maar absoluut, ik stel heel veel hoop in de jonge generatie, historici en leerkrachten vooral. Ja.
Ja. Alleszins, wij zouden u nogmaals heel hard willen bedanken om met ons dit interview te doen. En we zullen in onze podcast veel reclame maken voor uw boek.
Wow, dat vind ik wel belangrijk.
Inderdaad. En uw podcast, dat gaan we zeker doen. Echt
er zijn er zo een aantal toppers die dat je echt kunt aanraden.
Ja.
Echt een aantal toppers dat u geschreven heeft, dat echt een must-read is volgens u.
Ja.
Oh, mijn nieuwe boek is Versailles.
Ja. Ik heb het gezien.
Dat zal wel een plezante geschiedenis zijn, denk ik.
Alright.
Als je veel tijd hebt, en want het is het onderwerp dat ons bezighield deze namiddag, dan raad ik u aan om het laatste, de nabeschouwing vrij fors is van mijn biografie over Napoleon te lezen. Dus een vijftigtal bladzijden, dan gaat hij het veel beter begrijpen.
Oké, dat ga ik doen.
Dat, dat ga zal ik ook zeker eens doen.
Twee dikke kleppers. En ik heb gehoord dat mensen van jullie leeftijd 6 uur per dag op kleine schermpjes zitten te kijken.
Dus... Ah, wel, ja. Misschien start om dat te vervangen door,
ja, door Johan op de Beek boeken. Ja. Ja, nee, vind ik zeker. Ja. Oh, super.
Hartelijk bedankt.
Goed, je loopbaan, hè, nog.
Ja, dankjewel. Dankjewel. Wat hebben we geleerd? Oké, Niels, wat een gesprek eigenlijk. Het was eerst en vooral een hele eer om met Johan op de Beek te mogen babbelen over dergelijke zaken. Maar wat vond je eigenlijk van het interview?
Ja, echt behoorlijk interessant. In de eerste plaats gewoon qua informatie. Dat, ja. Extra viewpoints dat hij nog heeft gegeven over die vergelijking. En ja, dan achteraf. Geschiedenis binnen het onderwijs, dat vind ik ook echt ongelooflijk interessant.
We hebben nog lang toch nog wel een tijdje nagebabbeld off-topic over eigenlijk een hele toffe babbel over het geschiedenisonderwijs en hoe dat wij geschiedenis zien in de toekomst enzovoort. Ja. Dat was wel interessant. Maar over het topic zelf van Napoleon versus Hitler, ja, daar heeft hij naar mijn gevoel heel interessante dingen gezegd. Waar het eigenlijk op neerkwam dat het lulkoek was, zoals hij het zegt.
Ja, absoluut.
Het is een uitspraak die eigenlijk niet mag gemaakt worden, want het is van de pot gerukt.
Ja, absoluut. Allee, ik denk ook als we gaan kijken bijvoorbeeld bij onze intro, onze dossiers eigenlijk, dat daar ook al wel duidelijk werd dat er heel weinig raakpunten waren tussen die twee mensen.
Totaal andere persona's, hè?
Ja, absoluut. Dus... Allee, we hebben de veldheer en verlichte despoot Napoleon en dan hebben we eigenlijk gewoon een racistisch ventje met te veel macht in Hitler.
Ja, maar dat was wel hetgeen dat mij opviel. Uit de uitleg van Johan op de Beek kon ik opvatten dat eigenlijk Napoleon juist mensen betrok bij zijn beleid. Hè? Joden ging hij verheven tot een hoger status.
Volwaardige burgers.
Tot volwaardige burgers. Minderheidsgroepen ging hij mee in zijn beleid.
Ja, inderdaad. Het was eerder een beleid van inclusie in plaats van nazi-gebeuren van
En Hitler
iedereen.
Is juist het tegenovergestelde dat hij eigenlijk mensen gaat uitsluiten of minderheidsgroepen gaat uitsluiten.
Zelfs meer als uitsluiten zelfs. Hij wil zijn pure identitaire groep waar hij zichzelf bij plaatst, wil hij gewoon zuiveren door geen alternatieven toe te staan. Dat is afgrijselijk.
Ja, inderdaad, heel afgrijselijk. En ik zeg niet dat Napoleon geen afgrijselijke dingen gaat gedaan
absoluut.
Hebben. Die gaat ook wel zijn...
Elk persoon in de... het is heel gevaarlijk om personen in die geschiedenis te gaan verheerlijken voor wat dat ze gedaan hebben en dan de negatieve kantjes te laten vallen. Ja. Ik denk, Hitler was bijvoorbeeld geïnteresseerd in geschiedenis, maar ik denk dat dat een behoorlijk eenzijdige geschiedenis is geweest dat die man gekregen zal hebben. Want anders denk ik, hoop ik... Niet dat je dergelijke zaken gaat doen of dat je zo een beeld gaat hebben op de geschiedenis dat je rassengroepen tegen elkaar gaat uitspelen.
Ja.
En op zo'n manier eigenlijk je kijk op het leven gaat proberen verklaren. Dat is een van de grote valkuilen binnen het geschiedenis.
Ja, zeker en vast. Dus we moeten oppassen, Niels.
Ja, absoluut. Maar als het goed gebeurt, dan...
We proberen het toch goed aan te pakken,
inderdaad.
Natuurlijk. Nu, als we echt spreken over een gelijkenis... Als we dan echt over een gelijkenis moeten spreken, wat al vrij ook van de pot gerukt is, hij zei, Johan op de Beek zei, dat als er al een vergelijking zou kunnen zijn, dat de laatste jaren van Napoleon zijn bewind, dat vrij dictatoriaal was, maar hij ging dan nog geen concentratiekampen uitvoeren.
Absoluut.
Hè? Dus daarin verschillen ze dan ook weer al. Een gelijkenis kunnen we het dan ook niet echt noemen. Hè?
Het zou op hetzelfde neerkomen als je andere alleenheersers met elkaar zou vergelijken. Je kunt wel zeggen, die hebben alle twee absolute macht, maar als je kijkt naar hun begeleid, dan gaat dat volledig anders zijn. Als je bijvoorbeeld een farao uit Egyptische geschiedenis gaat vergelijken met een Romeinse keizer,
dan gaat je
kunnen zeggen, die stonden alle twee alleen aan het hoofd van hun staat.
Ja. Ja.
Maar kijk naar hun omgeving, die context... Welke acties dat die hebben ondernomen, welke oorlogen dat die eventueel hebben begaan, de intenties daarachter, kan ongelooflijk vooruiteen liggen. Dus enkel alleenheerschappij, dat is geen manier om te zeggen die twee zijn equivalent.
Zijn vergelijkbaar. Nee, tuurlijk niet. Ik volgde wel helemaal Johan op de Beek in zijn standpunten dat die vergelijking
absoluut,
niet kan gemaakt worden.
Dat is echt...
En
Ja, als je er langer dan 2 minuten over nadenkt, met dan een iets uitgebreider beeld op de geschiedenis, ja, dan misschien de doorsnee...
Dat wouden we wel bereiken in Niels. We wouden die stelling meer nuancering geven.
Ja, absoluut.
Want wie weet zijn er toch wel gelijkenissen die we dan nog niet hebben gezien,
ja,
maar nu hebben we het onderzocht en we weten nu dat het eigenlijk de vergelijking niet
is. Als je zoiets gaat zeggen dat zo kort door de bocht is eigenlijk, dan dat is fout.
Ja, en dat heeft bij mij ook echt wel invloed op die film, eerlijk gezegd. Ik weet niet of ik die film met volle goesting ga bekijken.
Ja, ik weet niet of ik de film effectief wil gaan kijken in de cinema. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat hem... als je zo'n uitspraak maakt, of dat het dan effectief een degelijk beeld is van Napoleon, dat hem kan... uitbeelden, maar ik denk ook wel een beetje de beperking van film in gedachten houden, dat je nooit een perfecte recreatie kunt maken van het geschiedenis.
Ja.
Want zelfs historici kunnen zoiets niet doen.
Je
kunt daar tijd en moeite in steken en geschiedenis blijft natuurlijk ook een verhaal, geïnterpreteerd achteraf,
helemaal,
dat de feiten zijn gebeurd. En zo'n film, dat kan ook een behoorlijk correct verhaal uitbeelden, maar met zo'n uitspraken betwijfel ik het.
Ja. Zeg, en moesten we nu zo de vinger kunnen leggen op de tofste... De interessantste uitspraak die je hoorde van je, of de bedenking die je... De tofste bedenking die... Ja, wacht, ik ga het goed stellen.
Wacht, hè. Neem je tijd.
De tofste bedenking die je had bij een vraag van Johan op de Beek, bij een antwoord dat hij gaf.
Het meest interessante antwoord, dat vond ik de laatste vraag dat wij eigenlijk aan hem hebben gesteld.
Ja,
je één vraag mocht stellen aan Napoleon, wat zou het dan zijn? En Napoleon, wat doen we hier nu? Of wat gaan we hier doen? Of wat moeten we hier doen?
Dat inderdaad zei, gaan we onze shit hier oplossen?
Dat vind ik een heel interessant antwoord, want ik had er eigenlijk zelf nog niet bij nagedacht dat dat een optie was, om
hem
daar recht te brengen en te vragen van, wat doen we met onze puree eigenlijk hier? Hoe gaan we dat hier oplossen?
Ik vond ook heel mooi hoe dat hij zei dat we de gelijkheid die Napoleon in zijn beleid implementeert, dat we die nodig hebben. Tot op een bepaald punt. Hè. We hebben niet zijn oorlogen nodig, zoals hij zei.
Nee, maar
we hebben echt
het idee van een algemeen beleid eigenlijk.
Ja,
hij
zei het, hè, een gematigd... Hij zei een zin die Napoleon had gezegd. We hebben een gematigd beleid nodig, maar die radicaal uitgevoerd wordt, vond ik een heel interessante uitspraak. Want ik denk dat we inderdaad daarin zijn aan het vallen in onze huidige maatschappij, dat we niet genoeg mensen hebben die kunnen zeggen waar het op staat en we willen rekening houden met iedereen, denk ik. En
dat een beetje het probleem. Het heeft zijn voordelen natuurlijk.
Het heeft zijn voordelen, maar ik denk dat we soms goede beslissingen nodig hebben.
Ja, absoluut. Maar dan... nog altijd vanuit een democratisch perspectief zou ik stellen dat
inderdaad
moet gebeuren.
Ja.
Maar inderdaad, onze politici vandaag kunnen misschien iets meer daadkrachtig zijn in plaats van in mooie woordjes aan te kleden.
Ja.
Ik snap dat het moeilijk is om in debat te gaan met de oppositie en daar een consensus te vinden, hoe dat ons systeem is opgebouwd. Maar iemand die dat effectief wilt blijven doorgaan en dan een tegenpartij die dat... de goesting heeft en de intentie heeft om eventueel compromis te stellen om zo toch een beter beleid te bereiken voor iedereen.
Inderdaad.
Denk ik dat we zeker wel kunnen gebruiken. Dus het feit... We willen dingen gedaan krijgen in plaats van te zitten in die druikolk van woordwisselingen, zou ik zeggen.
Maar ik vond het een heel mooi gesprek op dat vlak.
Absoluut.
Het was echt wel... blikverruimend, zou
inderdaad
ik maar zeggen. Het was heel interessant om eens te horen wat meneer Op de Beek ervan dacht. En zijn visie er eens op te zien.
Ja, absoluut.
En ik hoop dat de luisteraar dat ook dacht, natuurlijk.
Ja, absoluut. Het was echt behoorlijk interessant. En ik ben heel blij dat ik heb mogen deelnemen aan het interview.
Ja.
Ik ben heel blij dat meneer Op de Beek heeft gezegd op de uitnodiging.
Want we hebben een heel fijn gesprek nadien nog gehad over het onderwijs.
Inderdaad.
En dat is nog hartverwarmender. Dus daarom nogmaals
bedankt
aan Johan Op de Beek.
Ja.
Dan kunnen we stilletjes aan afronden, denk ik.
Maar nog één laatste ding. Zeker moeten zeggen.
Ik was het al bijna vergeten. Ja. Natuurlijk willen wij heel graag Johan Op de Beek zijn materiaal dat hij geschreven heeft en gemaakt heeft, willen wij heel hard promoten. Dus ik zou zeggen, schiet nu direct naar een podcastkanaal, misschien het kanaal waar je nu op aan het luisteren bent, en zoek daar een aantal podcasts op. Napoleon kan ik zeker aanraden. Het Verlies van België, De Zonnekoning, ook een hele goeie. Meneer Op de Beek heeft nu juist een nieuw boek uitgebracht, Versailles.
Ja.
Kan ik zeker aanraden, want ik vind het al een van zijn betere boeken.
Ik heb er inderdaad al uitstekende dingen van
ja,
gehoord.
Ja, ook zijn boek over Napoleon uiteraard, aangezien dat we het er nu over hebben gehad. De Franse Revolutie kan ik ook zeker aanraden. Maar ik zou zeggen, moest je Johan op de Beek nog niet kennen, ga zeker eens op zoek. Moest je hem wel kennen, ga nogmaals gewoon op zoek op het internet naar zijn materiaal. Wij verwijzen jullie met een gerust gemoed en met veel passie naar daar.
Inderdaad.
Goed, voilà, dan zijn we er.
Inderdaad, dan weer een aflevering gedaan.
Inderdaad, een special aflevering.
De eerste special.
Inderdaad, en er gaan er nog volgen, volgens mij.
Ja, absoluut.
We gaan proberen, elke special gaan we een bekend gezicht proberen uit te nodigen.
Ja, die dat nieuwe inzichten kan brengen, die dat, ja. Allee, wij misschien kunnen aanraden.
Met de nadruk wel op proberen. Ik weet niet of dat altijd gaat lukken, maar...
anders, de specials zijn uniek genoeg.
Er volgt meer in de toekomst.
Inderdaad.
Goed, oké. Okay. Niels.
Zijn we klaar?
Bedankt voor de luisteraar om te luisteren. Bedankt dat u hier was. En graag tot de volgende aflevering. Inderdaad.
Dit was Vroeger was het beter.